Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 40, de versen 5 en 8. Uw heilige wordt door mij alom verbreid, bedwing mijn tong en mijn lippen niet. In het achtste vers: verheug het volk, verblijd en alle heren die naar u zoeken telkens stond. Psalm 40, de versen 5 en 8. belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we daarna Psalm 34, het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd. Met hart en stemde nooit voor prezen naam van Hem. 34, het tweede vers. Na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezing vindt u in Galaten 5 vanaf vers 13 tot en met 6 vers 18. Galaten 5 vanaf vers 13 tot en met 6 vers 18. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, zie toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg: wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees, en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. De werken nu van het vlees zijn openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat degenen die zulke dingen doen het koninkrijk van God niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende en elkander benijdende. Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf op dat ook gij niet verzocht wordt. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf en zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeven zijn eigen werk, en als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben, en niet aan een andere. Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. En die onderwezen wordt in het woord delen mede van alle goederen, degene die hem onderwijst. Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Wat die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Toch laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijne tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten van het geloof. Ziet hoe groot de brief ik u geschreven heb met mijn hand. Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Want ook zij zelven die besneden worden, houden de wet niet. Maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zovele als zij naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël van God. Voorts, niemand doet mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Tot zover de schriftlezing. Laten wij de Heer om een zegen vragen. Heren, hartelijk dank dat u ons vanmiddag hier wilt brengen in uw huis, onder de verkondiging van uw woord. En Heren, vervul ons hart met het ootmoed als wij tot u naderen. U bent de heilige God, de gans andere. Het is een diep wonder dat u gemeenschap wilt hebben met mensen. Mensen die geloven in de naam van de Zoon van God. En Heren, omdat uw woord dat zegt. Omdat uw woord zegt dat wij in de Heer Jezus Christus tot u mogen naderen. Daarom komen wij tot u. Niet op grondslag van wie wij zelf zijn. Of wat wij doen. Maar op grond van genade alleen. Zoals ook Esther alleen maar tot de koning kon gaan op grond van genade. Heere, zodra wij denken dat wij in onszelf iets moeten zijn, iets moeten hebben, dan worden we benauwd van binnen. En dan durven we haast niet te bidden. Maar op grond van uw belofte, op grond van Jezus Christus en dienstwerk, alleen op grond daarvan mogen wij toch komen tot u. En kunnen we ook vragen of dat u bij ons wilt zijn en wilt geven dat de woorden die gesproken worden, ja, allereerst de woorden die we gelezen hebben, dat, dat ze plaats en betekenis krijgen in ons leven. Het is een belangrijke boodschap waar we aan de andere kant zo makkelijk aan voorbij kunnen leven. Het is een boodschap die we ook niet zelf zouden verzinnen, omdat zij haak staat op menselijke gedachten en menselijke gevoelens. De boodschap is zelfs een ergernis voor de Jood en een dwaasheid voor de gemiddelde heide. Maar Heere, als u er bent vanmiddag, door uw Heilige Geest, dan kan deze boodschap toch plaats krijgen in ons hart en leven. En daar bidden wij om. Laat al degenen die eigenlijk nog nooit op grond van genade alleen de troon van de genade hebben bestormd, dat zij dat dan voor het eerst mogen doen. Want Heere, zolang wij onszelf op grondslag van de wet plaatsen, zolang wij met Esther zeggen, er is een wet die zegt dat je niet ongeroepen kunt gaan. Er is altijd wel een wet die ons veroordeelt, Heere. Uw heilige wet, geen mens kan zich daaraan houden. Maar zodra Esther toch besefte dat ze het van genade moest hebben, toen ging ze. En toen heeft ze gezien dat de gouden scepter in uw handen klaar lag om genade te bewijzen. En zo zal het toch ook zijn, Heer, als vandaag een zondaar niet op grond van zijn eigen werken, maar op grond van genade alleen gaat. Heer, dat in de prediking ook helder naar voren mag komen. Dat zondaren mogen komen op de nodiging van het evangelie. Maar ook uw kinderen, want uw woord heeft ook een boodschap voor al degenen die u vrezen. Om niet alleen maar te blijven hangen bij de eerste beginselen. U wil ze voeden met vaste spijzen. Opdat ze steeds meer aan uw beeld gelijkvormig worden. En dat de prediking van het woord daaraan mag meewerken. Dat er mensen zijn, christenen zijn, kinderen van u, die met Paulus gaan jagen naar het wit, naar de prijs der roeping Gods. Nooit met de gedachte dat wij hier beneden de volmaaktheid zullen bereiken. Maar we leven als christenen vaak zo ingezonken. En we hebben ons erbij neergelegd dat we een leven leiden, dikwijls zo ver bij u vandaan, dikwijls zo in de duisternis, dikwijls zo heen en weer geslagen. Maar wilt u het ons leren wat het is om te leven in en door de Heer Jezus Christus alleen en door zijn Heilige Geest. Opdat de kracht van de genade, Heere, zichtbaar zal worden in degene die u vrezen. Want het onderscheid moet toch zichtbaar zijn tussen degene die enkel en alleen maar in de kerk komen uit sleur en gewoonte, en degene die uw naam belijden, die niet zonder u kunnen. Het hoort een wereld van verschil te zijn. Maar in de praktijk dan gaan wijze en dwaze maagden dikwijls tezamen op. En de dag des oordeels zal moeten uitwijzen wie er nu echt christen is en wie niet. Maar Heere, u kunt toch geven door uw Heilige Geest dat er mensen zijn die in waarheid aan uw voeten liggen en blijven liggen om alleen van u alles te verwachten. Dat de gemeente van u, Heere, mag leren wat het normale christelijke leven is. Dat het geen leven is in en door de wet, maar dat het een leven is in en door de genade van u alleen. Heere, wees in ons midden. Zegen het woord en help mij in het prediken. Wilt u de woorden in de mond leggen en laat niets hinderen wat duivels, satanisch, menselijk of vleeselijk is. Maar kom door uw Heilige Geest. Denk zo deze gemeente. Heere, u kent alle harten. U weet ook van alle worstelingen. En als u het leidt vanmiddag, dan kunnen er ook antwoorden komen op vragen waar wij misschien al zo lange tijd mee lopen. Daarom is het veel belangrijker dat u het leidt, Heere. Niet wat wij hebben bedacht, maar dat u komt en dat u het overneemt. Wees zo in ons midden. In de naam van de Heere Jezus Christus alleen. Amen. Wij gaan zingen Psalm 22, de versen 2 en 3. Ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heere. En het derde vers, u smeekte zij van mensenhulp ontbloot. En ze zijn gered. Zij hebben in hun nood op u vertrouwd. 22, de versen 2 en 3. En de volgende afkondigingen. Volgende week zondag hoopt in beide diensten dominee J. Lohuis voor te gaan. Woensdagavond is er bijbellezing om 19:30. Donderdagmiddag ouderen contactmiddag om 14:30. En donderdagavond is er een vrouwenvereniging en zal het decembernummer van de hervormde vrouw worden behandeld. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. En de collecte, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de deurcollecte eveneens voor de kerk. 22 te versen 2 en 3. willen nadenken over het voorgelezen schriftgedeelte. En het uitgangspunt voor de prediking is Galaten 6 vers 14a. Dus het eerste gedeelte van vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Tot zover. De apostel Paulus schrijft deze brief aan de gelovigen van de verschillende gemeenten in Galatië. En hij waarschuwt in deze brief tegen de judaïsten. Judaïsten, dat waren mensen die christenen, let wel christenen, de wet van Mozes wilden opleggen, inclusief de besnijdenis. Zij zeiden dus tegen degene die de Heer Jezus Christus door het geloof hadden aangenomen, dat zij wilden zij werkelijk zalig worden, dat zij zich ook moesten laten besnijden en zich op de grondslag van de wet moesten stellen. Paulus vat aan het eind van deze brief zijn hele betoog nog eens kort samen. Paulus had de gewoonte om, als hij een brief wilde schrijven aan een gemeente, om die brief te dicteren en aan het eind dan nog wat zelf op te schrijven. De brief aan de Romeinen is opgeschreven door Tertius. En waarschijnlijk deed Paulus dat telkens op die manier, dat hij de brief dicteerde en aan het eind gaf hij een soort waarmerk, dan schreef hij nog wat met zijn eigen handschrift op. Galaten 6 vers 11 zegt, ziet hoe grote brief ik u geschreven heb met mijn hand. Nu, deze brief is helemaal niet uitzonderlijk groot. De Korinthebrief is groter, de Romeinenbrief is groter. Maar het woordje voor brief, dat mag vertaald worden met letters. En waarschijnlijk heeft Paulus dit gezegd, ziet hoe grote letters ik u geschreven heb met mijn hand. Paulus heeft de pen genomen uit de hand van de persoon die dan de brief opschreef. En hij heeft met grote letters nog eens de boodschap die hij wilde doorgeven opgeschreven. Waarschijnlijk dat laatste gedeelte met hoofdletters geschreven. En dan zegt hij, al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden. Alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Maar zegt Paulus, ik wil niets anders, en dat zou u kunnen noemen de kern van zijn boodschap in deze brief. Maar ik wil niets anders dan roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Het kruis van onze Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus is beladen geweest met de zonde van zijn kerk. Petrus zegt dat de Heer Jezus Christus onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. In Psalm 40, daar zegt de Heer Jezus Christus profetisch, mijn zonden hebben mij aangegrepen dat ik niet heb kunnen zien. Zij zijn menigvuldiger dan de haren van mijn hoofd. Zo volmaakt maakte de Heer Jezus Christus onze zonden tot de zijne. Dat is een diep wonder. Als wij dit mogen zien, dat de Heer Jezus Christus onze zonden droeg in zijn lichaam, daar op het hout, dan begrijpen wij waarom wij vrijgesproken worden, vrij uitgaan, vergeving van zonde ontvangen. Alleen deze boodschap noodzaakt al te roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Maar Paulus spreekt hier toch niet over. Als hij zegt, maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, dan zegt hij niet, ik roem in het kruis Waar ik vergeving der zonde verkrijg. Maar ik roem in het kruis als het einde van mijn bestaan in het vlees. Ik roem in het kruis als het einde van de natuurlijke mens. Paulus heeft geleerd niet meer groot van zichzelf te denken. Paulus heeft geleerd dat het Christus alleen is. En dat staat ook vanmiddag centraal. De betekenis van wat Paulus schrijft. Ik wens niet anders dan te roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, wordt in de loop van de preek duidelijker. Ik zei al, de Judaïsten wilden christenen de wet van Mozes opleggen. Ze zeiden, ja, het is nogal makkelijk, genade alleen, geloof alleen, maar wil je werkelijk behouden worden, dan moet je als christen je stellen op de grondslag van de wet. Je moet de wet onderhouden. Je moet je laten besnijden. Je zou denken, als mensen dat zeggen, dan zit daar een goed motief achter. Maar Paulus legt hier het ware motief van hun handelen bloot. Hij zegt, deze mensen doen dat omdat zij niet vervolgd willen worden vanwege het kruis van de Heer Jezus Christus. Wij zouden nog kunnen denken, als wij prediken genade alleen en geloof alleen, waardoor de mens behouden wordt, ja, dan word je bang voor antinomianisme. Dan word je bang voor een losbandige levensstijl. Als dit iedere keer benadrukt wordt, dat een christen zalig wordt, niet door zijn werken, maar door geloof alleen. En dat het christelijk leven ook niet een leven is van werken en van doen, maar van geloof alleen. Word je dan niet bang voor losbandigheid? Word je dan niet bang daarvoor dat christenen een verkeerde wijze van leven krijgen? Maar de apostel zegt nee, het motief van deze dwaalleraren was niet goed. De Judaïsten kwamen waarschijnlijk uit het Jodendom. En zij hebben de reactie van de Joden gevreesd. De islam heeft een mooi godsdienstig programma. Als je 5 dingen doet, dan word je zalig. Dan ga je naar de hemel. En het boeddhisme heeft ook een mooi godsdienstig programma. Als je bepaalde dingen doet, dan komt het goed. Maar het christendom is een hele aparte godsdienst. Ten diepste hebben wij geen godsdienstig programma te bieden. Je wordt niet zalig door bepaalde dingen te doen. Maar ook als je vraagt naar het christelijke leven, wat moet een christen nou doen? Wat moet iemand doen die gelooft in de Heer Jezus Christus? Wat moet iemand doen die het eigendom is geworden van de Heer Jezus Christus? Dan is het antwoord ten diepste, hij hoeft niets te doen. De Joden vonden deze boodschap verschrikkelijk. Ze dachten, daar gaat de wet. God heeft zijn wet niet voor niets gegeven. Wij moeten die wet houden. Wij moeten die wet doen. En dat wisten de Judaïsten ook heel goed. Wat zouden de Joden wel niet zeggen als wij zeggen, een christen is vrij. En daarom, omdat zij niet vervolgd wensten te worden vanwege het kruis van Christus, zij vreesden de negatieve reacties vanuit het Jodendom. Daarom hebben zij gezegd, christenen, geloof en genade, dat is niet genoeg. Maar laat je besnijden en leef naar de wet van Mozes. Dan zul je zalig worden. En Paulus reageert heel heftig in deze brief. Want hij weet heel goed dat het evangelie op deze manier in gevaar komt. Zodra predikers gaan zeggen het is geloof. En daarnaast moet je de wet onderhouden. Om welke reden dan ook. Dan komt het evangelie in gevaar. Het is heel apart. Maar Paulus zegt eigenlijk in deze brief. Als je een christen de wet geeft. Ja, dan belandt hij in diepe tragiek. In die zin. Dat hij belandt in een moeras van zonde en ellende. Als je een christen de wet geeft. Dan gaat hij losbandig leven. Als je een christen de wet geeft. Dan komen de vruchten, de werken van het vlees openbaar. Daarom moet je een christen geen wet geven. Geef een christen geen wet. En als je een christen geen wet geeft, maar hij staat in de vrijheid en hij mag ook wandelen in de vrijheid, ja, dan pas gaat een christen naar de wet van God leven.
Dus kortom, een christen leeft niet naar de wet van God als je hem een wet geeft. Maar een christen leeft naar de wet van God als je hem geen wet geeft. Als christenen jarenlang de wetten van Mozes worden opgelegd, dan krijg je christenen die uiterlijk nog wel netjes leven. Ze gaan 2 keer naar de kerk en ze bidden 6 keer op een dag. En ze vermijden de grove zonde. Maar daarmee is dan ook alles gezegd. 2 keer per zondag naar de kerk en een aantal godsdienstige verrichtingen, en voor de rest leef je voor jezelf. Als christenen een tijd lang de wet van Mozes krijgen opgelegd, dan leven die christenen onder de maat. De werken van het vlees komen in hun hart openbaar. En op de duur denken die christenen, zo hoort dat. Je bereikt niet meer dan maar een klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. Op zich is dat een waarheid. Maar deze woorden worden zo dikwijls misbruikt. De Heere Jezus wil, de Heere God wil, dat zijn kinderen het beeld van de Zoon van God gelijkvormig worden. Met een ieder die de Heere Jezus Christus lief heeft, heeft God een plan op deze aarde. En wat is dat plan dan? God wil dat u gaat lijken op zijn Zoon. Paulus zegt in Filippenzen 2, laat die gezindheid in u zijn die ook in de Heere Jezus Christus was. Paulus zegt elders, ik wens dat Christus in mij groot gemaakt wordt. Dat betekent, ik wens als het ware een soort verrekijker te zijn. Christus is boven in de hemel, niet zichtbaar voor ons. Maar ik wens dat Christus hier zichtbaar wordt. Zodat Christus als het ware heel dichtbij is voor de ander. Wij hebben een Bijbel en in onze Bijbel zien we de Heer Jezus schitteren. Maar wij zijn de Bijbel voor deze wereld. Ik verlang dat Christus in mij groot gemaakt wordt. Dat hij in mij te zien is. Zodat Christus, die eigenlijk in de hemel is, zeer dichtbij wordt. Voor mijn naaste. Maar vooral ook tot eer en verheerlijking van de naam van God. Dat is zo groot. Dat is het doel van het christelijke leven. Dat Christus in ons gestalte krijgt. Maar als een christen zich plaatst op de grondslag van de wet, dan komt hier niets van terecht. Als een christen op deze manier leeft, ik moet als christen God behagen. Ik moet als christen van alles doen. Ik moet als christen naar de 10 geboden leven. Ik moet als christen 2 keer per zondag naar de kerk gaan. Ik moet als christen iedere dag stille tijd hebben. Ik moet als christen dikwijls de Bijbel lezen. Dan komt er niets van terecht, zegt de apostel Paulus in het woord van God. Als een christen leeft van doen, doen en nog eens doen, dan komen de werken van het vlees in hem openbaar. Het is heel apart, maar de apostel zegt in het woord, zo hoort het in een christenleven te zijn. Dat ik niet vecht tegen de zonde in mij. Dat ik niet vecht tegen mijn zondige natuur. Maar dat ik de Heilige Geest tegen mijn zondige natuur laat strijden. Zo hoort het te zijn in een christenleven dat vlees, mijn oude zondige natuur, tegenover de geest staat. Ja, dat het vlees dan wel de overhand verlangt te krijgen over de geest. Maar gelukkig, de geest verlangt de overhand te krijgen over het vlees. En de geest is sterker dan het vlees. Een christen moet niet proberen om zijn oude zondige natuur te doden. Om geleidelijk af te sterven aan de oude mens. Een christen moet niks proberen. Een christen mag leven aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Een christen mag alles van God verwachten en van de Heere Jezus verwachten en van de Heilige Geest verwachten. Een christen mag iedere dag zeggen, Heere, ik kan het niet. Maar het is toch ook uw bedoeling niet dat ik het doe. Doet u het in mij? En dan is het zo dat wel het vlees begeert de overhand te verkrijgen over de geest. Maar gelukkig, de geest verlangt de overhand te verkrijgen over het vlees. En wanneer wij op deze wijze door de geest geleid worden, zegt de apostel, zo zijt gij niet onder de wet. En dat is apart. Want je zou verwachten, als je op deze wijze door de Heilige Geest geleid wordt, ja, dan word je niet door je vlees geleid. Maar hij zegt, dan ben je niet onder de wet. Het is voor de apostel Paulus één en hetzelfde. Onder de wet zijn en door het vlees geleid worden. Als je onder de wet bent, word je automatisch door het vlees geleid en komen de werken van het vlees in je leven openbaar. Laat ik het nog iets anders verwoorden. Als een christen zich per definitie op grondslag van de wet stelt, en dat is dat hij meent dat hij wat moet doen als christen, of hij wordt een farizeeër, of hij belandt in die diepe tragiek die ik zojuist verwoordde. Je probeert God te behagen en je probeert opnieuw God te behagen en het lukt niet. En als je 10 keer gefaald hebt, dan zeg je, ik ellendig mens, wie verlost mij van het lichaam deze doods? Dan ben je ten diepste de meest gelukkige mens van deze wereld. Je hebt vergeving der zonde ontvangen in de Heer Jezus Christus. En je bent een erfgenaam geworden van het eeuwige leven. En desondanks roep je dagelijks uit, ik ellendig mens. Want ik heb 1 groot probleem, dat ik heel graag de wil van God wil doen, maar dat ik niet in staat ben om de wil van God te doen. Nee, zegt de Heer, er zijn zoveel christenen die bidden om kracht en die bidden om hulp. Heere, ik wil uw wet gaan volbrengen. Geef mij uw hulp en geef mij uw kracht. Maar ten diepste zegt de Heer, luister, als jij de wet wil gaan volbrengen, dan zul je dat per definitie in eigen kracht, dat is in de kracht van je vlees moeten doen. Want daarvoor heb ik mijn Heilige Geest niet gegeven. God geeft zijn Heilige Geest niet opdat wij de wet gaan volbrengen. Dat moet u goed tot uw oren in laten dringen. Het doel van het christelijke leven is dan ook niet de wet van God gaan vervullen. Maar het doel van het christelijke leven is veeleer je laten leiden door de Heilige Geest. En nogmaals, als een christen zich laat leiden door de Heilige Geest, dan zal hij gaan leven naar de wet van God. Maar dan gaat het vanzelf. Het gebod van God wordt, als het goed is, op een natuurlijke wijze vervuld in diegenen die niet leven van doen, maar die blijven aan de voeten van de Heer Jezus Christus. En straks maak ik dat nog concreter. Maar er zijn zoveel christenen die doordat zij waarnemen dat het hart vol is van zonde, van haatgevoelens, van onreine gedachten, ja, die gaan twijfelen aan hun bekering, aan hun wedergeboorte. Als ik dergelijke zonde in mij vind, kan ik dan wel wederom geboren zijn? Nou, de schrift zegt het. Ieder christen is in zijn diepste wezen Christus gelijkvormig gemaakt. Iedere christen mag zeggen, Christus leeft in mij. Maar desondanks kan het zo zijn, volgens Romeinen 12 vers 1 en 2, dat je in je denken en zelfs in je gemoedsbewegingen nog door en door werelds bent. Dat is waar. Waar het om gaat, dat is dat Christus steeds meer in mij gestalte krijgt. Het is haast logisch dat mensen die dagelijks uit moeten roepen, ik ellendig mens, het lukt mij niet om God te behagen. Dat zij twijfelen aan, aan de vergeving der zonden. Want tenslotte staat er toch maar in de schrift aan de vruchten. Zul je ze kennen. Ik zei zojuist, of je belandt in die tragiek, of je belandt op een hele andere plaats. Je wordt een vrome farizeer. Het is heel opvallend. Paulus, hij schrijft in Romeinen 7, door de wet is de kennis der zonde. Maar als er één is die zijn ellende niet door de wet heeft leren zien, dan is dat Paulus. Paulus keek in de spiegel van de wet. Als hij dat deed, dan zei hij, Paulus, het gaat goed met je. Je wordt steeds beter. Nou, de rechtvaardigheid die uit de wet is, onberispelijk. Maar weet u, toen hij de Heer Jezus Christus tegenkwam op de weg naar Damascus, ja, toen leerde hij zichzelf als een zondaar kennen. Vanaf dat moment heeft hij al zijn gerechtigheid, ja, vuilnis en drek geacht. Hij heeft gezegd, Heer, het is niets waard. Of ben ik een zondaar? En dat zie ik als ik u zie. Want als ik u zie, dan zie ik wat de bedoeling van de wet is. Dan zie ik wat de essentie van de wet is. Dan zie ik waar het om gaat. Je kunt in de spiegel van de wet kijken en denken, het gaat goed met mij. Hij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken. Ik vloek bijna nooit, dus dat gebod heb ik vervuld. Gij zult niet stelen, ik heb nog nooit iemand beroofd, dus dat gebod heb ik vervuld. Zo keken de farizeeën in de spiegel van de wet en ze dachten, wij doen het goed. De rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk. Als mensen vergeten dat het gaat om de essentie van de wet. Wat is de essentie van de wet? Dat is de liefde. Dat ik ben in deze wereld zoals de Heer Jezus Christus is. Dat de gezindheid van Christus in mij openbaar komt. Maar als ik dat vergeet, dan kan ik gaan denken, het gaat goed met mij. Terwijl het wezenlijk met mij helemaal niet goed gaat. Er zijn mensen die de hele dag door onreine gedachten hebben. En 's avonds God danken dat ze niet in de zonde gevallen zijn. Terwijl ze heel de dag in de zonde geleefd hebben van binnen. Er zijn mensen die vol zitten van wrok en van haat. En die danken dat ze de ander niet voor het gezicht geslagen hebben. Maar feitelijk hebben ze het de hele dag gedaan. En ze staan schuldig voor God. Paulus vergat de essentie van de wet. Of hij wist die essentie niet. En hij dacht, het gaat goed met mij. Maar als je ziet in het licht van de Heer Jezus Christus, dan begrijp je, het is niets met je. Als je niet de gestalte van de Heer Jezus Christus hebt in deze wereld. En die heb je niet op bepaalde momenten van de dag. Maar die heb je de hele dag door. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ik hoorde pas van iemand. Die had nieuw werk ontvangen. En wilde ook graag bidden voor het eten, maar durft het niet. Had het in de praktijk niet gedaan. En dan heb je gefaald. En dan denk je, nou moet het morgen lukken. Je zegt tegen de Heere, Heere, morgen ga ik het doen. En de hele ochtend zie je het tegenop. Zal ik het durven, zal ik het niet durven? Wat zullen de mensen van mij denken? En heel misschien, uiteindelijk lukt het, ik heb het gedaan. En je denkt, ik heb het gebod vervuld. Maar integendeel, je hebt het gebod niet vervuld. Want de hele ochtend ben je bezig geweest met, zal ik het wel, zal ik het niet doen? Je werd heen en weer geslingerd van de ene naar de andere kant. Je durfde ten diepste niet uit te komen voor de naam van God. En uiteindelijk heb je het met een rood hoofd gedaan. En denken we dan dat we het gebod van God vervuld hebben. Maar een christen moet leren dat hij niet hoeft te bidden voor zijn eten. Dat hij niets hoeft te doen. Als we dat leren, dan zien we iets van de vrijheid waarmee we zijn vrijgemaakt. Als je tegen de Heere zegt, Heere, ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb mijn mond gehouden. Ik heb gezondigd. Ik durfde niet voor u uit te komen. Maar wilt u me ervoor behoeden dat ik het nou morgen weer ga proberen? Ik heb maar één begeerte. Ik begrijp wie ik zelf ben. Dat ik in mijzelf een zondaar ben. Dat ik het niet kan. Ik begrijp dat mijn vlees niet deugt. Maar leer me dan ook geen vertrouwen meer te stellen op mijn vlees. Maar wilt u het leven van de Heer Jezus Christus dat in mij is. Wilt u het tot ontwikkeling brengen? Wilt u geven dat Christus steeds meer in mijn gestalte krijgt? Als je gefaald hebt, het is je niet gelukt, dan moet je niet denken, morgen ga ik het beter doen. Maar als je gefaald hebt, het is niet gelukt, dan zeg je, Heere, morgen als ik zal opstaan, dan zal ik me verzadigen met uw beeld. Want blijkbaar kan ik niet zonder u, Heere Jezus Christus. En als je zo dicht bij de Heere Jezus Christus bent, een gemeenschap met hem bent, en je hart is vol van de liefde van God, dan is er geen plaats voor de zonde. En dan gaat het bidden vanzelf. Dan hebben christenen geen wet om te bidden voor hun eten, maar zij bidden als vanzelf voor hun eten. Ze hebben geen wet om stille tijd te houden, maar zij houden als het ware vanzelf stille tijd, omdat het de begeerte van het hart is. Dat is de vrijheid van een christen. Ik hoop dat dat zo mag doordringen tot onze harten. Als christen is wat meer de dood op zichzelf gaan schrijven. In de zin dat ze zeggen, Heere, ik ellendig mens. Wie verlost mij van het lichaam deze dood? Dit lichaam, het kan u niet behagen, Heere. Zelfs na mijn wedergeboorte heb ik de kracht niet om u te behagen. Maar wilt u het door mij heen doen, dan kan de kracht van de genade zichtbaar worden in mensen die van nature alleen maar in staat waren om te zondigen. De kracht van de genade wordt in hen zichtbaar. Het recht van de wet, de eisen van de wet worden in hen vervuld. Als mensen zo leven aan de troon van de genade, dan gaat de Heilige Geest Christus in het hart schrijven. Dan gaat de Heilige Geest de wet in mijn hart schrijven. Dan gaat de Heilige Geest mij in de eerste plaats inwendig omvormen naar het beeld van de Zoon van God. Dat is een heerlijk leven. En daarom nogmaals, er staan zat geboden ook voor christenen in de Bijbel. Maar die geboden die staan er om onze zwakheid tegemoet te komen. Maar in de eerste plaats blijft het zo dat Gods geboden op een natuurlijke wijze vervuld worden in diegenen die niet leven uit de werken, maar uit de genade. Niet uit de werken, maar door de genade. Dat gaat niet alleen maar over hoe word je christen. Maar dat is een principe voor het leven. Niet de werken, maar het geloof. Niet de werken, maar de genade. Niet ik, maar Christus. En als Paulus zegt, ik wil niet anders dan roemen. In het kruis van onze Heer Jezus Christus, dan weet hij, er was maar één plaats voor mijn natuur, voor mijn vlees. Zo slecht was mijn vlees, dat het gekruisigd moest worden. De enige oplossing voor mijn vlees, dat is de dood. En God beware mij, dat ik weer waarde ga hechten aan wie ik van nature ben. Dat ik weer waarde ga hechten aan mijn natuurlijke mens, aan de oude mens, die feitelijk maar tot één ding toe in staat is, en dat is tot zondigen. Als ik roem in het kruis van de Heere Jezus Christus, dan weet ik niet ik, maar Christus. Niet ik, maar Christus. En het is een principe dat je hele leven lang blijft gelden. Al word je wederom geboren op je 20ste, dan blijft het gelden tot je 80ste, bij wijze van spreken niet. Ik mag Christus. Hij moet wassen in mij. En ik moet steeds meer aan de kant, steeds meer tot de ontdekking komen, Heere, ik zit ertussen. Dat er nog zoveel van die zonden in mijn leven zijn, dat er nog zoveel werken van het vlees openbaar komen, dat heeft daarmee te maken dat ik bezig ben, dat ik het probeer. Maar we moeten leren dat het ware christelijke leven, het leven van een Maria is. En Maria zat aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En de Heere zei tegen haar, je hebt het beste deel uitgekozen, Maria. Martha was bezig met dienen. Maar Maria had het beste deel uitgekozen. Zij zat aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En dat is het beste deel, aan de voeten van de Heere Jezus zitten. En daar blijven zitten. Ik zei het in mijn gebed, maar de Heere zegt het in zijn woord. In de eindtijd, dan zal het zo zijn, dan heb je een grote kerk. En heel veel mensen die de Heer Jezus belijden. Maar die kerk, met die mensen die de Heer Jezus belijden, ja, die zijn als de wijze en de dwaze maagden. Die mensen, ze belijden allemaal de Heer Jezus Christus. Maar de dag van het oordeel zal uitwijzen dat maar 5 echt christen zijn. Weet u hoe het had moeten zijn? Die 5 wijze maagden, die hadden niet moeten slapen, maar die hadden moeten waken. Dan was het al veel eerder duidelijk en openbaar geworden dat dat de echte christenen waren. Hier hoort een gemeente te zijn die de Heer Jezus Christus lief heeft. En die ook werkelijk in het leven betoont bij hem te horen. Christus komt openbaar, de gezindheid van Christus komt openbaar. En degene die de Heer nog niet belijden, die de Heer niet kennen, ja, dat zijn mensen die ten diepste, ja, zij leven als slapende. Ze dienen de Heer Jezus niet, ze komen wel 2 keer per zondag naar de kerk enzovoort, maar voor de rest eigenlijk niks. Tegenwoordig kun je het verschil haast niet zien, want of dat je nu christen bent of niet, in beide gevallen ga je 2 keer naar de kerk en in beide gevallen lees je de Bijbel aan tafel. En voor de rest, ja, christen zijn, dat is weinig meer. Maar als het goed is, dan is christen zijn veel meer dan dat. En als een christen zich per definitie op grondslag van de wet stelt, dan gaat hij verloren. Dat zegt de apostel. Ieder christen heeft het wel. Je kunt je op grondslag van de wet stellen. Dat betekent, je gaat denken, ach, ik moet toch wat doen. We hebben allemaal van die tijden, misschien iedere dag wel van die momenten. Ik herken dat althans heel goed. Maar aan de andere kant, als het je vaste patroon is, de gouden draad in je leven, dan klopt er echt iets niet. Zegt de apostel. Je consequent op grondslag van de wet stelt. Als je consequent de werken van het vlees openbaart. Dan ben je geen kind van God. En dan kun je in naam christen zijn. Maar uiteindelijk zal je ontdekken dat het niets waard was. Dat zijn toch dingen die wij moeten weten. Paulus is heel consequent in die dingen. Hij zegt, kijk, er zijn mensen die zich op grondslag van de wet stellen en zij openbaren de werken van het vlees. En ik heb al zoveel keer gezegd, deze mensen beërven het koninkrijk van God niet. Heel eenvoudig gezegd, deze mensen gaan niet naar de hemel. En nogmaals, wij hebben allemaal, als we de Heer belijden, allemaal van die tijden, momenten in ons leven, dat wij zelf aan de slag gaan. En dat wij op ons gezicht gaan. En dan zegt de Heer, ja, dan moet je je zonde belijden voor mij. En dan wil ik die zonde ook vergeven. En dan mag je opnieuw beginnen. Van harte. Maar als het zo is dat wij consequent alleen maar naar de kerk gaan en dat soort dingen. En nog een paar godsdienstige verrichtingen. En ons hart is ten diepste verre van God. En van zijn Heer Jezus. We leven voor onszelf. We openbaren de vruchten van het vlees. Al is het alleen maar inwendig. Op zo'n manier dat je hier wel zit. Maar dat je hart is bij de dingen van deze wereld. Je zit eigenlijk liever ergens anders. Je bent vol van andere afgoden. Je bent vol van wrok haat. Je bent vol van onreine gedachten. Noem het maar op. Nogmaals, christenen, ze kennen het allemaal. Maar als dit het consequente levenspatroon is, dan is er iets mis. En dat moeten wij onderkennen. En dat valt niet goed te praten met het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Dat kunnen wij dan tot onze dood toe blijven zeggen. Maar uiteindelijk zullen we ontdekken dat wij wel op de deur kloppen. Maar we zullen horen, ik ken u niet. Apostel zegt in dit gedeelte, ieder zal zijn eigen pak dragen. Dat betekent, wij hebben allemaal onze verantwoordelijkheid. Als u deze dingen hoort, dat geeft ook een ontzaggelijke verantwoordelijkheid. U weet hoe de weg is. U weet dat het niet door de werken is, maar door geloof alleen dat u zalig wordt. U zult nooit kunnen zeggen, ik wist dat niet. En christenen, degene die de Heere vrezen, u weet ook heel goed vanaf dit moment wat de weg is om de Heere te behagen. Niet te zeggen, Heere, ik ga aan de slag. Maar te zeggen, Heere, wilt u het door mij heen en in mij doen. En dan zegt de schrift, dan komt de vrucht van de geest openbaar. En die vrucht van de geest, er wordt gesproken over werken van het vlees, meervoud, maar over de vrucht, enkelvoud, van de geest. Die vrucht van de geest is een eenheid. En dat betekent, het is één enkele vrucht. Als er liefde is, dan is er ook blijdschap. Dan is er ook vrede. Dan is er ook langmoedigheid. Dan is er ook goede tierenheid. Dan is er alles. Die vruchten van de geest. Het is het karakter eigenlijk van de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, daar wordt nou beschreven. Het karakter van de Heer Jezus Christus. En als je je laat leiden door de Heilige Geest, dan krijgt Christus in je gestalte. Als wij als mensen moeten zeggen van, nou ja, liefde, dat heb ik wel. Blijdschap, dat heb ik eigenlijk niet. Vrede, een beetje. Ook nog dikwijls onrust. Langmoedigheid, daar moet ik nog aan gaan beginnen. Goede tierenheid, dat heb ik wel. Dat kan niet, zegt de apostel. Die vrucht is een eenheid. Natuurlijk, je hebt mensen die geduldig zijn. Maar er zijn tig mensen die van nature al geduldig zijn. Er zijn tig mensen die van nature al vriendelijk zijn. Dat betekent als wij een van deze vruchten in ons leven herkennen, dat wij niet kunnen concluderen dat het dan een vrucht van de Heilige Geest. Waar de Heilige Geest is, daar is alles. En nog één ding. Het werk van God, de vrucht van de Heilige Geest, komt nu in de eerste plaats openbaar in de dingen die ons van nature vreemd zijn. Mozes was in zijn eertijd wel een driftig man. Hij sloeg een Egyptenaar dood. Maar de Heere getuigt van hem aan het einde van zijn leven dat hij de meest zachtmoedige man van de aarde was. Dat bedoel ik. Als je van nature driftig bent, de genade van God is prima in staat om je te veranderen. Paulus zei ook al, Heer, ik heb een doorn in mijn vlees. Kunt u hem niet wegnemen? Nee, zegt de Heer, genade genoeg, Paulus, genade genoeg. Er is genade genoeg om je te bekeren. Genade genoeg om je om te vormen naar het beeld van de Zoon van God. Genade genoeg. Het enige is dat wij moeten leren bedelen om genade. Niet maar één moment in je leven, maar heel je leven. Bedelen om de genade van God. Wat betekent dat dan concreet voor iemand die de Heere vreest? Als u moet zeggen dat u zich geplaatst heeft op de grondslag van de wet. En dat betekent als u moet zeggen dat u meent dat u zelf van alles moet doen voor God. Ik bepaalde dingen doen u misschien ook wel denken dat u heel veel moet doen voor God. Wij lezen bijvoorbeeld iedere zondagochtend de wet voor. Maar heel duidelijk, de wet zegt niet tegen u, luister, ga aan de slag. Ik zou met Paulus willen zeggen, de wet doet ons de zonde kennen. De wet zegt niet, ga aan de slag. Als u moet zeggen, ik ben altijd bezig geweest met doen. Het is eigenlijk mijn leven. Doen, doen, doen. En inderdaad, eerlijk, natuurlijk. Ik heb natuurlijk ook wel mijn godsdienstige verrichtingen. Maar mijn hart. Ben ik in deze wereld zoals de Heer Jezus Christus is? Dat kan ik niet zeggen. Dan zou ik willen zeggen, begrijp toch wat Paulus zegt in vers 16. Wandelt door de Heilige Geest. En volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Er staat eigenlijk, wandelt door de Heilige Geest en gij zult de begeerlijkheden van het vlees niet volbrengen. Ik moet leren. Ik lees die tekst nogmaals, want het vlees begeert tegen de geest. Ja, wat meer is, ook vanuit het Grieks, de geest begeert tegen het vlees. En deze staan tegenover elkaar. Alzo. Dat ik aan de kant sta. Dat ik buitenspel sta. Dat ik niet meedoe. Enige mogelijke uitleg van deze tekst. Laat je leiden door de Heilige Geest. Strijd niet meer tegen het vlees. Wees nou ook eens zo zwak. Dat je het niet meer probeert. Wij zijn vaak zo zwak dat wij kunnen erkennen, Heren, ik faal dikwijls, ik struikel dikwijls, Heren, wilt u mij helpen? Maar zo zwak worden dat je zegt, Heren, ik doe het niet meer, ik kan het niet. Ik heb gezien, het is de weg niet. Ik ellendig mens in mijzelf. Maar wilt u het doen? En vandaar dat het normale christelijke leven is gemeenschap hebben met de Heer Jezus Christus. Dicht bij Hem zijn. Van Hem leven. Hem voor ogen houden. De bede Heren, dat uw Zoon steeds meer in mij gestalte mag krijgen. Paulus op weg naar Damascus heeft de Heer Jezus Christus gezien. Vanaf dat moment, hij was vervuld met de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. En hij heeft gezegd, ik jaag naar het wit, naar de prijs der roeping God. Dat is mijn verlangen, dat ik hem gelijkvormig mag worden. Maar dan niet in de weg van, ik ga het proberen. Maar het woord zegt, als wij de heerlijkheid van Christus aanschouwen, als we bezig zijn met de Heer Jezus in ons hart, als we met hem gemeenschap hebben, dan worden wij vernieuwd naar het beeld van de Zoon van God door de Heilige Geest. Het is niet in de weg van doen, maar het is in de weg van bij Christus blijven. Je in hem vermaken. Je bedenken hoe lief hij je heeft gehad. Dat hij zichzelf voor je heeft overgegeven, dat één. En bedenken wat hij van je vraagt. Daar gaat het om. Zodat je hart gaat branden van verlangen om hem na te volgen. Een christen, ik heb dat vaker gezegd, een christen mag bezig zijn met de Zoon van God. Een christen hoeft niet naar Sinaï toe om geboden te horen. Maar het is juist zo heerlijk als een christen alleen maar ligt aan de voeten van de Heere. Niet alleen 's ochtends, maar ook overdag tijdens je werk. Dat je gemeenschap met hem hebt. Dat je aan hem denkt. Dat je vol van hem mag zijn. En dat je eenvoudigweg een verlangen hebt om de wil van God te doen. Om in zijn wegen te wandelen. Als de Heer Jezus in je hart is, dan is er geen ruimte voor de zonde. Dan komt de vrucht van de geest openbaar. En dan zegt de apostel in vers 23 tegen de zodanige, is de wet niet. Als dat je leven is, je leeft in en door de Heer Jezus Christus alleen. Ja, dan is er geen wet die je veroordeelt, want het gaat goed in je leven. Je realiseert het jezelf eigenlijk niet. Je bent er niet mee bezig, ik ben bezig met Christus. Maar zonder dat ik dan bezig ben met de wet, ja, komen toch de eisen van de wet in mij openbaar. De eisen van de wet worden in mij vervuld. Het gaat vanzelf. U bent vrijgemaakt, zegt de apostel, en staat dan in de vrijheid. Maar voor velen betekent die vrijheid niets. Omdat zij zich stellen op grondslag van de wet. En als je dat doet binnen de kortste keren, word je slaaf van je eigen zondige begeerte. Je bent vrij, en je denkt, ik ben vrij, ik ga proberen God te behagen. Maar het lukt niet, binnen de kortste keren ben je weer slaaf van je eigen zonde en van je eigen vlees. En zo gaat het bij zoveel christenen die feitelijk gebonden zijn. Ze kunnen er niet los van komen. Maar het is de grote les van de apostel dat de ware vrijheid alleen gestalte krijgt. Als je je laat leiden door de Heilige Geest. Want dan zeg je, ik wil het goede. En ik zie geen gebod of wat dan ook. En ik doe het goede. Dan ben je werkelijk vrij. Ik wil het goede. En automatisch, je doet het goede. En er is geen wet die tegen je zegt, je moet het anders doen. Dat is de ware christelijke vrijheid. En dan komt er iets van Gods genade openbaar in het leven van een mens. En dan wordt God verheerlijkt. En de apostel, je praat wel hoog over deze dingen. En dan wil hij direct zeggen, ik wil natuurlijk niet zeggen dat wij hier beneden volmaakt worden. Vandaar 6 vers 1. Broeders, als ook een mens vervallen waren door enige misdaad. Gij die geestelijk zijt, brengt de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid. Hij zegt, het kan natuurlijk zo zijn dat, dat er een bepaalde verzoeking op je pad komt en dat je ervoor bezwijkt. Dat je valt in de zonde, dat kan, dat is reëel, zegt de apostel Johannes ook. En nogmaals, dan is er maar één weg, onze zonde te belijden. Niet in de zonde te blijven liggen, onze zonde te belijden. En te geloven, te vertrouwen dat God ons de zonde vergeeft op grond van het bloed van Christus alleen. Dus geen volmaaktheid beneden. Maar wel dit. De gouden draad in ons leven, dat is dat we geloven als Abraham. En ook wandelen in de voetsporen van het geloof. In de voetstappen van het geloof van onze vader Abraham. De gouden draad in ons leven wordt aan de voeten zijn van de Heer Jezus Christus. Van Hem verwachten. En dat er iets van Christus openbaar komt in ons leven. En inderdaad, nogmaals, Jacobus zegt, wij struikelen dikwijls. We weten het. Maar bij sommigen is het niet, zij struikelen dikwijls. Bij sommigen is het, zij struikelen voortdurend. Zij leven in de zonde. En hun hart is verre van God, terwijl zij iedere dag goden psalm zingen. En dan krijg je een gemeente als in Openbaringen, dat er veel wordt gezongen en er zijn vele godsdienstige verrichtingen. Maar de Heer Jezus staat ergens aan de deur van de kerk en hij zegt, mag ik nou ook nog binnenkomen? Als ik mag binnenkomen, ik sta aan de deur en ik klop. Als je mijn stem hoort en open doet, ja, dan kom ik binnen. En ik zal avondmaal met je houden. Ik hoop niet dat dat ons leven is. Alle godsdienst zal vergaan. Het is er nog een paar jaar en dan blijft er niets van over. Paulus zegt, ik roem in het kruis. Het einde van mijn godsdienstige leven. Christendom is feitelijk ook geen godsdienst. Christendom, dat is een persoon. Het is de Heer Jezus Christus. Ik weg. Ik gedood. En Christus alleen. Laat ons dan uitgaan buiten de lege plaats. Buiten het hol van de godsdienst. Zijn smaadheid dragende. Wat geeft het als mensen tegen je zeggen, je hebt geen wet, dan klopt het niet. Wees er blij mee dat je geen wet hebt. Wees er blij mee dat je Christus hebt. En dien hem door de liefde. Dag in, dag uit. Amen. We gaan zingen. Psalm 119, vers 88.
Wij bidden en danken. Heren, zegen zo het woord dat gesproken mocht worden. Heren, het is een les die zo haak staat op wat we van onszelf denken. Maar wel heerlijk als we het mogen zien. Zoveel onrust is er ook als we zelf maar bezig zijn als christenen. En dan gaan denken dat het gaat om bepaalde dingen. Maar we kennen het allemaal als ons hart soms koud is of vol met onreinheid. Vol met wrok, boosheid, afgunst, twist, jaloezie. Dan gaan we twijfelen aan de genade, dan weten we niet meer hoe het ligt. En heren, uw woord tekent het. Dat we juist dan moeten leren om te leven door de geest. We missen het borstwapen der gerechtigheid. De rechtvaardige levenswandel. Het rechtvaardig zijn en het rechtvaardig handelen. En als we dat borstwapen missen, dan kan de duivel ons voortdurend maar aanvallen. Het klopt niet. Want dan zou je wel anders leven. Als we dat borstwapen aan mogen hebben, dat borstharnas, dan heeft de duivel ook geen reden meer om ons telkens maar aan te vallen. Maar dat kan alleen door u. Het is onze begeerte, onze hartelijke begeerte, Heer. Dat uw kinderen dit leren, bij u te blijven. Dat christelijk leven niet bestaat uit veel doen, maar het is een manier van zijn. Christus in ons, het is een persoon, de Heer Jezus Christus. Dan is het anders als alle andere godsdiensten, maar het is heerlijk, Heer. Het is de enige waarheid die bestaat tot in alle eeuwigheid. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. Heren, dat we Hem mogen zien, dat we ons in Hem mogen vermaken. Alles aan Hem is gans begeerlijk. En Paulus vol van dat gezicht, hij heeft gejaagd. En leer ook ons te jagen naar de prijs der roeping Gods. Ga met ons mee naar huis. Wees met al degenen die te lijden hebben, die het moeilijk hebben. Met de zieken, bijzonder de ernstig zieken. Denk ook, de vrouw van een van de ouderlingen, wilt u met haar zijn. En als zij wacht op een operatie, wilt u, Heere, ook geven dat de behandeling tot zegen mag zijn. Dat de behandeling mag slagen. Dat u haar nog gezondheid geven. Geef haar boven alles de kennis van de Zoon, van de Heere Jezus Christus. Want Heere, dat, als we dat kennen, als we Hem hebben, dan kunnen we sterven. Dan is sterven ten diepste geen sterven meer, maar ingaan in het eeuwige leven. Wees met haar en met alle anderen die ziek zijn of die het moeilijk hebben. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 73 vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? 73 vers 13. eindigen we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O, zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.